gemeente, gasten en allen die met ons verbonden zijn, zijn de volgende afkondigingen. In deze dienst zal voorgaan dominee Hoekman uit Urk. Vanavond zal dominee Klein Bloesem uit Grootsewaard om 7 uur voorgaan in de Westerkerk. Zondag 14 augustus hopen voor te gaan. 'S Morgens om 10 uur dominee Budding uit Nunspeet in Odeon. En 's avonds om 7 uur onze eigen predikant dominee T.E. Lucas in de Westerkerk. De collecten tijdens deze dienst zijn: de eerste collecte is de diaconiecollecte. De tweede collecte en de collecte aan de uitgang zijn bestemd voor de kerkvoogdij. De diaconiecollecte is vandaag bestemd voor het jeugdwerk van onze wijkgemeente. Wij delen nu mede dat gisteren de moeder van dominee Lucas is overleden. Ze is 78 jaar geworden. Vandaag kunt u weer boodschappen meenemen voor de stichting Manna. Dit alles deel voor lente. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst. De voorzang is Psalm 118, vers 7.
Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heren, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we met elkaar deze dienst voortzetten door het zingen van Psalm 9 en daarvan vers 10 en vers 18. Psalm 9, vers 10 en vers 18. Gemeente, stellen we ons ook deze morgen onder de belofte en de eis van Gods heilige wet en haar samenvatting en zingen we dan met elkaar van Psalm 19, het vierde en ook het zesde vers. Ik noemde u Psalm 19, vers 4 en 6 als antwoord op de wet. Toen sprak en spreekt God deze woorden: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mij geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste een huis. Gij zult niet begeren uw naaste een vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is, maar gij zult liefhebben de Heere uw God, met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand en met al uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. Het tweede aan dit gelijk is, gij zult uw naaste liefhebben als uzelven. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Laat onze Heere aanroepen in ons gemeenschappelijk gebed. Laat ons bidden. O grote God, Vader in onze Heere Jezus Christus, u roepen wij aan op de morgen van deze geweldige dag, die u ons weer gegeven hebt en waarin wij in uw schepping uw grootheid en almacht mogen aanschouwen en zien. Heer, u hebt ons ook onderweg weer gespaard en bewaard, over de wegen heen hier gebracht. Daar danken wij u voor. Dat u ons nog de moed en de kracht geeft als zondige mensen om ons aangetrokken te voelen op een of andere manier om naar uw huis te gaan. Heer, soms misschien wel met iets tegenzin, dat kan ook. Want een zondig mens heeft niet altijd zin om naar uw huis te gaan. Maar, Heere, door de kracht van uw geest is er iets wonderlijks in ons gebeurd en zijn we toch gegaan, hoe dan ook. En vanmorgen brengt u ons hier om te spelen op het orgel, te zingen, alles te organiseren, een dienst te mogen houden tot uw eer en uw woord te mogen verkondigen. Als uitlegger die ook maar een zondig mens is. En ook in alles afhankelijk van u. Heere, help ons daarbij. Geef vanmorgen dat de woorden begrepen mogen worden. Moeilijke woorden, want het gaat ook over een moeilijke zaak die eigenlijk heel eenvoudig is. Het geloof, ons geloof of ongeloof, als we geen geloof hebben. Heere, wij bidden u om hen die verdriet hebben. Denk aan de familie dominee Lucas, moeder, oma. Heren, wat een zware weg is dat. En soms weet je het dan even niet meer van de tranen die er vloeien. Er is toch veel gebeurd in het leven. Je bent opgegroeid op die manier. Binnen dat gezin, je moeder. En dan ineens valt dat weg, Heere, die herinnering. Dan heb je niet meer dan een foto. Een herinneringsfoto. Vanmorgen gaat het ook over een foto. Heere, een vertroostende foto. Als moeders daar ook op staat, op stond. Heere, want dat is de grote vraag in het leven. Kende zij Christus? Ik weet dat niet, ik ken haar niet. Maar dominee Lucas en de zijnen zullen dat wel weten en zij zelf zal het ook hebben geweten. En dan is daar een plaats die u hebt bereid, Heere. Het voelt als pijn, maar er is geen betere plaats dan bij hem te zijn. Maar dat is makkelijk zeggen als je jezelf niet iemand hebt verloren. Heere, geef troost en kracht in deze moeilijke periode. Een periode waarin je geheugen met je aan de loop gaat. Je herinneringen. Help toch, Heere. Dit te mogen verwerken. Dat het een plaats krijgt. Op een of andere manier in ons hart. Dat toch weer een scheur vertoont. Een barst. Allerlei scheuren in het hart. Waardoor je door het leven gaat met een gemis. Heere, maar we bidden u ook voor morgen. Dat u vooral ons gemis zult zijn, dat we u naar u verlangen, Heere, om bij u te zijn. Ik zal dan gedurig bij u zijn, in al mijn noden, angst en pijn. Heere, dat dat waar mag zijn. Zo bidden we u voor morgen, Heere, om de kracht van uw geest. Wat zullen wij spreken zonder die geest, Heere, die het ons van de week ook moeilijk heeft gemaakt als dienaar. In verwarring ook heeft gebracht op vele manieren met dat woord van het geloof van Hebreeën 11. Heere, maar geef helderheid vanmorgen. Geef dat de verrassing mag zijn. Van uw kant, niet van mijn kant. Open onze harten, Heere, zelfs voor de kinderen hier aanwezig, dat ze woorden mogen begrijpen die vanmorgen gesproken worden. Eeuwigheidswoorden, want het gaat om onze eeuwige ziel. Heere, vertroost ons met dat woord. Bemoedig ons, spreek ons aan, vermaan ons, help ons. Dat bidden we u, Heere. Wil zo ook zijn met uw volk Israël. Uw oogappel, Heere, het volk dat altijd weer leeft in oorlogen en geruchten van oorlogen. Altijd weer er zwaar doorheen moet. Heere, bescherm haar, overdek haar met uw vaderlijke vleugels. Wees met het leed, Heere, in deze wereld, met de vluchtelingen van deze wereld. We denken aan Oekraïne vooral. Maar ook aan de Russen, Heere. Wat een vreselijk iets als mensen elkaar doden, Heere. En dat je op de vlucht moet naar een vreemd land en dat je man misschien is overleden in die oorlog. En dat je daar zit, misschien wel hier in Nederland met je kinderen, terwijl je de taal niet eens spreekt. Soms half Engels. Heere, ontferm u toch over hen. Heere, ook over de kinderen die misbruikt worden in deze wereld. De vrouwen die mishandeld worden of onderdrukt. Wees met de mensen met een andere geaardheid, zoals we dat zeggen. Help hen, Heere. Geef dat ze welkom zijn in de gemeente van Jezus Christus. Heere, wil zo met uw dienaar zijn. Vergeef de zonde en de schuld. Dat bidden we u, Heere, niet uit verdienste, maar uit genade om Christus wil. Amen. We willen met elkaar lezen Hebreeën 11. Hebreeën 11, waar nogal wat ruzie is over wie de schrijver is. Maar laten we hem toch maar Paulus noemen dit keer. Dat is makkelijker, hoef ook geen ruzie te maken. Hebreeën 11, vers 1 tot en met 7. En we willen vooral preken en spreken over het eerste vers, wat voor mij een beste worsteling is geworden, wat ik niet had verwacht. Ik hoop dat het vanmorgen voor u ook een worsteling wordt, dan hebben we iets gemeenschappelijks. Laten we het met elkaar lezen. Het geloof nu is een vaste grond der dingen die men hoopt en een bewijs der zaken die men niet ziet. Want door hetzelfde hebben de ouden getuigenis bekomen. Door het geloof verstaan wij dat de wereld door het woord Gods is toebereid, alzo dat de dingen die men ziet niet geworden zijn uit de dingen die gezien worden. Door het geloof heeft Abel een meerdere offerande goden geofferd aan Kaïn, door het welk hij getuigenis bekomen heeft dat hij rechtvaardig was, alzo God over zijn gaven getuigenis gaf. En door hetzelfde geloof spreekt hij nog nadat hij gestorven is. Door het geloof is Henoch weggenomen geweest, opdat hij de dood niet zou zien en hij werd niet gevonden. Daarom dat hem God weggenomen had. Want voor zijn wegneming heeft hij getuigenis gehad dat hij goden behaagde. Maar zonder geloof is het onmogelijk goden te behagen, want die tot God komt moet geloven dat hij is en een beloner is dergene die hem zoeken. Door het geloof heeft Noach door goddelijke aanspraak vermaand zijnde van de dingen die nog niet gezien werden en bevreesd geworden zijnde de ark toebereid tot behoudenis van zijn huisgezin, door welke ark hij de wereld heeft veroordeeld en is geworden een erfgenaam der rechtvaardigheid die naar het geloof is. Tot zover deze 7 versen van Hebreeën 11. We willen met elkaar het eerste vers overdenken. En voordat wij dat doen, gaan we als voorbereiding op de prediking zingen met elkaar van Psalm 17, het derde en ook het achtste vers. Psalm 17, vers 3 en vers 8 als voorbereiding op de prediking. Geliefde gemeente in Jezus Christus. Er wordt vanmorgen een foto gemaakt. Een familiefoto. En misschien had u dat liever van tevoren even geweten. Dan had u misschien nog mooiere kleren aangetrokken, als het al zou kunnen. Dan had u zich wat meer opgeknapt. Want op zo'n schoolfoto, daar wil je toch altijd goed op staan. En ik weet nog in mijn tijd, dan verrast ons, oh ja, de schoolfoto, heb jij misschien een kam bij? Ja, kom op, weet je wel dat? Dan vroeg je de kam van die ander. Nou ja, die gaf die dan toch maar, uiteindelijk. Dan zat je haar er niet goed op. En straks staat er op die schoorsteenmantel een schoolfoto, een foto, een familiefoto. En daar zien wij allerlei verschillende mensen op. En die noemt Hebreeën 11 geloofsgetuigen. Dus Hebreeën 11 maakt als het ware een foto van die geloofsgetuigen. En geloofsgetuigen, dat zijn mensen, ik weet niet of u meeleest in uw Bijbeltje, maar in 10 vers 39, daar belijden die mensen: wij zijn echter geen mensen die zich onttrekken en daardoor naar het verderf gaan, maar mensen die geloven tot behoud van hun ziel. Dat zijn geloofsgetuigen. Tot behoud van hun ziel. De vraag is natuurlijk, staat u vanmorgen ook op die foto daar op die schoorsteenmantel? Als u er niet op staat, dat kan, ook thuis, dan is dat heel ernstig. Wie niet op die foto staat, dat zegt vers 39, die gaat naar het verderf. En dat is niet niks. Nee. Wie wel op de foto staat, die gelooft tot behoud van zijn of haar ziel. Kom, kijk nog eens goed op die familiefoto. Misschien staat u niet op de voorste rij. Er zijn namelijk 4 rijen op die foto, dat zult u straks zien. Misschien staat u niet op die voorste rij op de voorgrond. U bent niet iemand van op de voorgrond. Misschien staat u wat kleiner op die 4e rij, op de achtergrond. Dan bent u wat moeilijker te zien. Eigenlijk is dat de 5e rij, moet ik zeggen. Het maakt niet uit of u daar heel klein op staat. Je hebt ook wel eens van die foto's in de krant, dan moet je een vergrootglas erbij. Dat maakt niet uit. Misschien wel als een nederige, als een tollenaar. Helemaal achteraan. Staat u op die foto, gemeente? Staat u erop? Op die vraag zijn maar 2 antwoorden mogelijk. Het is ja of het is nee. Zeggen van ik weet niet zeker of ik erop sta, dat is levensgevaarlijk voor uw eeuwige ziel. Dan draai je rondjes in de cirkel die geloofstwijfel eet. En Jacobus spreekt u dan vanmorgen daarop aan. Hij zegt, wie twijfelt lijkt op de golf van de zee, die door de wind, dat is niet de ruach hoor, die wind niet, voortgestuwd op en neergeworpen wordt, want zo iemand moet maar niet denken dat hij ook iets van de Heere zal ontvangen. Ook geen geloofszekerheid dus. Dat kan ook niet in twijfel natuurlijk. Dan kun je niet tegelijk geloofszekerheid hebben. Als we nu naar Hebreeën 11 kijken, dan lijkt de kern te zijn het geloof. En als ik aan u zou moeten uitleggen vanmorgen of aan de kinderen wat is nou geloof, dan zou ik dat niet zeggen met de woorden van vers 1, Hebreeën 11 vers 1. Echt niet. Die zijn veel te ingewikkeld om op die manier uit te leggen wat geloof is. En als ik het u op die manier heb uitgelegd, dan zul je het waarschijnlijk nog niet begrijpen. Toch is vers 1, vertelt ons dit. Vandaar ook de worsteling. De woorden, de dingen die men hoopt bijvoorbeeld, ik pak er zomaar even wat uit, die kun je ook op vele manieren uitleggen. Die zouden ook van toepassing zijn op een ongelovige. Een ongelovige man of vrouw leeft toch ook niet zonder hoop. Ja, elke ongelovige heeft ook hoop in het hart. Maar dan zou dat betekenen als je vers 1a leest dat ook de ongelovige gelooft, omdat hij hoop heeft. Toch lezen we in vers 38 dat dat niet zo is. Want de rechtvaardige, staat daar, zal uit het geloof leven. En een ongelovige is geen gerechtvaardigde door God. Heeft dus helemaal niets met de beloften van God. Leeft daarom ook niet uit het geloof. En die gaat volgens vers 39 naar het verderf. Ook al heeft hij hoop. Je zult straks nog horen wat het verschil in hoop is tussen een gelovige en een ongelovige. Hoop ik nog iets van te zeggen. Gemeente, nu eerst een kort overzicht van Hebreeën 11. Misschien kunt u meekijken. Na dus die beschrijving van het geloof worden een aantal mensen genoemd die op die familiefoto staan. Dat zijn mensen die terecht op die familiefoto staan, of niet? Of zegt u, nou dominee, eigenlijk heeft helemaal niemand recht om op die foto te staan. Omdat het allemaal onverdiende genade is. Oké. Maar als ik dan die foto toch maar wat beter bekijk, kinderen, dan zie ik op die eerste rij, dat zijn de versen 4 tot en met 7, dat noem ik de eerste rij van de foto, die staan het verste af, voor ons dan in tijd, maar het dichtste bij op de foto, de eerste rij, dat zijn mensen die voor de zondvloed leefden. Dat is de eerste rij op de foto. Dan volgt er een tweede rij, de mensen die daarachter staan op die foto, dat zijn de mensen van vers 8 tot en met vers 29. En daar staan alleen maar mensen op die leefden vanaf de zondvloed tot het ontvangen van de wet. U ziet dat er best wel een structuur in zit. Kinderen, kijk nu eens heel goed naar die foto. Want als je wilt weten wie er nog meer op staan, dan moet je vers 30 tot 33 lezen. Dat is de derde rij. Daar lezen we over Israël tot aan de ballingschap. Dat betekent dat die mensen gevangen werden genomen. Dus tot de tijd van de gevangenschap is die derde rij. En dan heb je die vierde rij. Nou, daar heb ik toch echt jullie hulp nodig. Want daar kan ik met deze leesbril niet meer zien. Ik ben pas 60 jaar. Maar dan pak ik echt een vergrootglas erbij. Dat zijn mensen die verlost zijn, bevrijd zijn uit die ballingschap tot aan de komst van Christus. Dat is die vierde rij. En hopelijk staan wij dus dan op die vijfde rij. Dat hebt u wel door. Dus die mensen van vers 34 tot en met 40, die laatste groep, dat zijn mensen op de familiefoto die de belofte waarover het gaat wel hebben ontvangen. Die andere drie rijen niet, de voorste drie rijen niet, maar de vierde rij heeft de belofte ontvangen en wij op de vijfde hebben die ook ontvangen natuurlijk. Die anderen op die eerste drie rijen hebben die belofte van verre gezien, omhelst en omarmd. Dat is eigenlijk hoe die foto eruit ziet, even kort. En dan het vers. Vers 1. Het geloof nu is de vaste grond van de dingen die men hoopt. Het woordje vaste grond, daar gaat u nog heel veel over horen. Daar zijn namelijk heel veel verschillende woorden nodig. En die zijn er ook voor. Maar het is heel doorslaggevend. Want als u niet weet wat de vaste grond van uw geloof heeft, dan staat u wankel op uw voeten. Dus je moet weten wat het betekent, die vaste grond. Ik kan u wel uitleggen wat vaste grond is, maar dan heb je nog geen betekenis. Geloof is niet zomaar wat. Het is niet van, oh, ik geloof het wel. Dat ware geloof, dat redt uw ziel, mijn ziel. Dat ware geloof, dat bewaart ook uw ziel. Uw psyche staat er dan in het Grieks. En dat is het eeuwige leven, dat eeuwige in ons. En dat geloof beschermt Gods kinderen tegen het verderf, waar het ongeloof wel naartoe gaat. Maar Petrus spreekt daar ook over. Die zegt in 2 Petrus 3 vers 7, tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen. Daar beschermt dat geloof tegen. Dus het is niet zomaar wat. Bid dan, geliefden, vanmorgen om dat geloof vanwege uw kostbare ziel. En verwonder u dagelijks over dat genadegeschenk als u dat ontvangen hebt uit de Heer, van de Heere God uit zijn handen. Dat geloof is bijzonder, het doet wonderen. Leest u maar, vers 11. Zo ontving Sara kracht om zwakker te worden en een kind te baren, ondanks haar hoge ouderdom. Dat doet het geloof. Israël trok door het geloof door de Rode Zee heen, als over het droge, alsof het droog was. Die zee, die overigens rood kleurde met het bloed van het ongeloof, die ook dacht er even door te kunnen gaan, dat lukte niet. Die gingen naar het verderf, die verdronken dus. Gemeente, dat kostbare geloof is in staat om harde, koude muren van het hart omver te werpen zoals dat bij Jericho gebeurde. Zodat er plaats komt, zodat er ruimte komt voor de kracht en het werk van de Heilige Geest. Geloof opent ook de harten van de gelovigen voor de naaste. Zodat je oog krijgt voor die vluchteling waar we voor baden. Voor die naaste die u misschien ook al wel vele malen bemieterd heeft, om het maar zo te zeggen. Uw hart gebroken heeft, u beschadigd heeft. Ook die naaste, opnieuw vergevingsgezind, krijgt u daar oog voor. Vanmorgen zegt de Heere, mijn zoon, mijn dochter. Dat geloof zal jou, ik zal jou beschermen. Als het moeilijk is. Dat geloof heeft koninkrijken overwonnen, gerechtigheid in praktijk gebracht, beloften verkregen, muilen van leeuwen dichtgestopt, gesloten. Het geloof nu is de vaste grond van de dingen die men hoopt. Dat eerste vers, dat is een beschrijving van de natuur, van het wezen, van de kern van het geloof. En dat wezen van het geloof, dat zorgt ervoor dat u als gelovige kunt volharden in de belijdenis van het evangelie. Want daar gaat het in heel Hebreeën over, over u en jouw belijdenis en daarin volharden. Dat u als gelovige zich blijft vasthouden aan de beloften Gods. Dat u gelooft in de hoge priester van uw belijdenis, Jezus Christus. Dat u gelooft dat hij die hemelen voor u, jou en mij is doorgegaan. Dat u gelooft dat wat hij beloofd is, heeft ook getrouw is. Dat hij daar getrouw in is. En dat hij die beloften van God in ons hart werkt. En dat we die mogen beërven, gemeente. Dat is dat geloof. Eigenlijk. Geloof is de vaste grond van de dingen die men hoopt en het bewijs van de zaken die men niet ziet. Man, hoe kun je het zo opschrijven, zou ik soms zeggen. Zo vertalen. Ja, het is een vertaling natuurlijk. Zo lastig. Geliefde, moet u eens even kijken wat hier staat. Het voorwerp van het geloof bestaat uit twee dingen. Uit een toekomstig iets. We zullen zo zien dat ik dat weer omverwerp, maar voorlopig laten we het zo staan. Uit een toekomstig iets, dat is die hoop, dat is altijd iets in de toekomst. En uit het onzichtbare. Nou, dan heb je toch twee dingen dat je bijna niet meer kunt snappen. Het geloof is dus toekomstig en iets onzichtbaars. Dat toekomstige van de hoop, dat is de indruk die de eeuwige dingen op ons achterlaten. Die eeuwige dingen op ons maken, de indruk die ze daarop geven. Die geloofshoop, die opent als het ware onze ziel, zodat die eeuwige dingen kunnen indalen in het diepste van ons hart. Zodat het geloof kan afdalen daarin. Maar het geloof daalt niet alleen af in dat hart, maar de geloofshoop klimt tegelijk ook op. Hoe dan? De geloofshoop heft haar hoofd en hart verwachtingsvol op. Het daalt dus af en tegelijk kijkt het ook omhoog, beide. Vers 1 spreekt naast het toekomstige ook over het onzichtbare, zeiden we. En dan wil ik u toch een vraag stellen. Is het onzichtbare niet juist waarachtiger, wezenlijker, zekerder en vaster dan het zichtbare? U zegt, dat begrijp ik niet. Denkt u daar eens even over na? Al het zichtbare in deze wereld zal eenmaal vergaan. Al het onzichtbare zal voor eeuwen bestaan. Wat is dan zekerder? Mag u het zeggen? Het onzichtbare, zegt u. Ja, natuurlijk. Het geloof nu, er moet aan de andere kant ook gezegd worden, het ongeloof is de belangrijkste reden dat men afwijkt van de Heere God. Dat men niet gelooft in de beloften die God geeft, die in Christus ja en in hem amen zijn. Ik ga even naar dat woord toe, die vaste grond, zoals het bij u vertaald is als vaste grond. Dat is in het Grieks hypostasis. Dat is een belangrijk woord, daar kom ik nog een paar keer op terug. Het geloof nu is de hypostasis, staat er in het Grieks, dat is de vaste grond van de dingen die men hoopt. Het Latijn zegt in zijn vertaling, in plaats van vaste grond, substantia. Hebt u al daar iets meer gevoel bij? Bij substantie, iets wat je pakt, iets wat je hebt, iets wat je vasthoudt. Sommige vertalingen zeggen ook, is de zelfstandigheid. Maar dat is toch heel wat anders dan vaste grond, of niet? Of niet? Of komt dat toch ook weer wat bij elkaar? Zelfstandigheid, dat is datgene waardoor de zaken die men in geloof hoopt, nu al werkelijk bestaan en zijn. Substantie hebben, vastgegrepen kunnen worden. Is dat dan die vaste grond? Alsof u het in de uitwerking, mag ik zeggen in de toepassing, dan snapt u het wel, alsof we het nu al bezitten, alsof we het nu al ontvangen hebben. Dat is eigenlijk wat het woordje vaste grond in zich heeft. Het geloof is dus de substantie, het materiaal, de grondstof, de vaste grond. Het is de unieke zelfstandigheid van iets, zodat je daar ook het goddelijke mee aan kunt tonen, de goddelijke bestaanswijze. Als u nu bladert naar Hebreeën 1 vers 3, daar ziet u datzelfde woord hypostasis, wat bij u vertaald is als vaste grond. En dan betekent het gewoon zelfstandigheid. Kijkt u maar, dat de Heere God is de afdruk van Gods zelfstandigheid. Dus vaste grond is zelfstandigheid. Daarom ook substantia, iets wat je pakt. En ik zei u al, ja, die zelfstandigheid, die vaste grond, dat is best wel mooi vertaald ook wel, want dat is iets waarop je kunt staan. En dat waar je op staat, dat is niet afhankelijk van iets. Want het is onafhankelijk, het is zelfstandig, zeiden we al. Dat betekent het ook. Ik hoop dat u mij kunt volgen. En die vaste grond, die heet dus hypostasis. En het bestaat uit twee woorden, hypo en histemis. En dat is wel even belangrijk. Hypo betekent eigenlijk, ik vertaal het nu met onder. En histemis is doen staan, vastmaken, bevestigen. Dat is die vaste grond. Zo wordt geloof zodanig onder iets geplaatst, hypostasis, onder iets als een soort fundament, dat het zelfstandig is. Dus dat geloof heeft niets anders nodig. Het is het fundament. En dat fundament is natuurlijk Jezus Christus. Dat is wat hier staat. Die hypostasis is naast die vaste grond zoals u hebt staan, ook bevestiging betekent dat woord. En de Heere Jezus is dus de bevestiging, de verwezenlijking, de voltooiing van alles waar het geloof in en op hoopt. En die hoop houdt zich vast aan Gods belofte. Want hoeveel beloften van God er ook zijn, in hem is het ja, dus waarachtig. Daarom is het door hem ook amen, echt. Tot eer van God, zegt 2 Korinthe 1 vers 20. Gemeente, samenvattend. Het geloof is dus de vaste grond, substantia, zelfstandigheid, de voltooiing waarvan? Van de dingen die gehoopt worden. Ja, en daar schoot mijn verstand wel tekort van de week. Want de dingen die gehoopt worden, die hebben vanuit zichzelf ook geen bestaan. Ik bedoel, die hoop kun je toch niet grijpen, vasthouden, heeft toch geen substantie. Is niet tastbaar in zichzelf. Hoe kan dat dan? Hoop is toch altijd iets van de toekomst? En normaal gesproken is die hoop niet iets dat tegenwoordig is, hier tegenwoordig. Maar geloof nu staat er, dat zegt Hebreeën 11 vers 1, dat is de zelfstandigheid, dat is de substantie, dat is de vaste grond. Dat zorgt ervoor dat die toekomstige hoop op een of andere manier voor de gelovigen tegenwoordig wordt. Dat begrijpt u wel, hè? Dus die hoop wordt op een of andere manier niet meer iets toekomstig voor die gelovigen, maar die trekt het naar zichzelf toe en die wordt het tegenwoordig. Dus als ik nu de zin zeg, zo is het geloof de vaste grond van een tegenwoordige hoop. En dan begrijpt u ook het verschil tussen geloof en ongeloof. Want, daar kom ik straks nog op, een ongelovige heeft geen tegenwoordige hoop. Geloof en hoop zijn zo met elkaar verbonden dat het geloof de vaste grond is van wat men hoopt. En het wonder is nu dat het geloof die hoop in ons tegenwoordig maakt. Dat was mijn worsteling. Dat hoop iets toekomstigs naar ons toe komt. Als echt aanwezig. Dat is nu gemeente Gods liefdevolle genade voor de zijnen. Die tegenwoordige hoop is mogelijk door en in Jezus Christus. Omdat Hebreeën 11 vers 1 niet gaat over de natuurlijke mens. Maar die hoopt ook in haar dagelijks leven. Maar voor de ongelovigen, dat zei ik net al, blijft die hoop altijd iets toekomstig. Iemand die niet gelooft, die zegt ik hoop het en die bedoelt in de toekomst hoop ik dat het zal gebeuren. Dat is altijd toekomstig. Maar die tegenwoordige, bevestigde, gehoopte vaste grond, dat ontvangt nu die geestelijke mens. Die in Christus door het geloof gerechtvaardigde mens. En zo komt het naar ons toe. Dat geloof is een gave. Een geschenk van God. In het hier en nu, in de wedergeboren, in het nieuwe hart van die mens. Het hart van Gods kinderen. En die hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten is uitgestort door de Heilige Geest die ons gegeven heeft. Is. Gemeente. Samengevat. Onze geloofshoop is niet iets toekomstigs. Het is een substantie, je kunt het grijpen, het is een bevestiging, het is een voltooiing. Het is een vaste grond. Het is door de Heilige Geest iets vast geworden. Die in het hart van Gods kinderen woont en troont. En daarom is die hoop ook vast en zeker. En is die nu al aanwezig en is die nu al in ons voltooid. En is die nu er ook al in onze belijdenis. Daarom zegt het geloof ook belijd dat toch. Blijf volharden in die belijdenis waarvan deze Hebreeënspreker of schrijver ook spreekt. Die geloofshoop die kan door niets en door niemand ooit uit het hart van Gods kinderen worden weggeroofd. Dat kan niet. Waarom dan niet? Omdat die hoop, zegt Colossenzen 1 vers 5, voor u is weggelegd in de hemel. Niet straks, nu al, want uw wandel is in de hemel. Het is tegenwoordig. Daar kan niemand bij komen, want deze hoop hebben wij als een anker van de ziel, dat vast en onwrikbaar is en rijkt tot in de binnenste heiligdom, nu al, achter het voorhangsel, Hebreeën 6 vers 19. Dat geloof leunt en steunt op Gods beloften als vastigheden in Christus, als tegenwoordige hoop. Opnieuw, het geloof nu is de vaste grond van de dingen die men hoopt. Is dat geloof voor u en jou ook vaste grond van de tegenwoordige hoop? Absolute zekerheid? Geen spel tussen te krijgen? Zodat er geen enkele omstandigheid in u, jou en mijn leven is of ooit zal zijn, dat die vaste grond van het geloof, die substantie tot drijfzand, tot moerasgrond kan maken? Twijfelt u? Zie dan op Jezus alleen. Houd uw oog op hem gericht, gemeente. Zie niet op die omstandigheden. Hij is de zelfstandigheid. Hij is de verwezenlijking, de voltooiing, de vaste grond van mijn behoud. De leidsman en voleinder van het geloof. Ik hoop dat u het een beetje kunt volgen. Het geloof is de hypostasis, de vaste grond der dingen die men hoopt. Maar wat zijn dan die dingen die men hoopt? Ja, dat is ook weer zo'n vraag. Dan kun je zeggen, ik hoop dat ik morgen een nieuwe fiets heb, maar daar gaat het hier niet over. Dat is niet waar het hier om gaat. De dingen die men hoopt zijn de dingen die de Heere God beloofd heeft in zijn woord. Dat zijn de dingen, bijvoorbeeld van die tegenwoordige hoop, dat u gelooft dat de hoop tegenwoordig is, in u is. Dat zijn alle dingen van die tegenwoordige hoop en van de toekomstige hemelse heerlijkheid voor de zijne. U zegt, nu zegt u toekomstig. Ja, maar die hebben we nu al, omdat we onze wandel in de hemel hebben. Dus die toekomst is al naar ons toegekomen, is al in ons. Paulus zegt, want in de hoop zijn wij zalig geworden. Nou, dat kan niet toekomstige hoop zijn, maar dan kun je niet zalig worden in het heden. Ziet u, het is hier al, het is er al. Maar als wij hopen wat we niet zien, dan verwachten we het met volharding. Dat is ook dezelfde tekst die hier zo'n beetje staat. Zo wordt zelfs de toekomstige hoop tegenwoordige hoop. Ik hoop dat u die tekst begrijpt van Hebreeën. En geeft het geloof, ik ga nu even daarop in, een tegenwoordig wezen, substantie, aan een toekomstige zaak. Ik zeg het nog een keer. Het geloof, dat geeft een tegenwoordig iets in ons, een wezen, hoe je het ook noemt, aan toekomstige zaken, zoals de hoop. Hoe dan? Doordat het geloof zich vermengt en verenigt met Gods belofte. Zodat wij ons hoe langer hoe meer aan die beloften willen houden en naar Gods wil willen leven. Nu al, actueel. Waardoor die goddelijke beloften, die door de hoop geloofd worden, nu al genoten worden in het hart van de gelovigen. Het zit in het wezen van ons al, als gelovigen. Het tweede, geeft het geloof een tegenwoordigheid aan toekomstige zaken, door aan onze ziel de goedheid van de Heere God te laten proeven. Waardoor we die goedheid van de Heere als dagelijks voedsel tot ons nemen. Het wordt ons dagelijks voedsel. Elke dag weer. In Gods goedheid. Door die Heilige Geest die in die nieuwe mens tegenwoordig is. En 1 Petrus 2 vers 3 zegt, indien u tenminste geproefd hebt dat de Heere goed is of goede tieren is. Daar ziet u het. Dat hij u dan geeft naar de rijkdom van zijn goede tierenheid en heerlijkheid met kracht gesterkt worden door de geest in de innerlijke mens, opdat Christus door geloof in uw harten woont. Als derde geeft het geloof een tegenwoordig wezen aan die toekomstige zaken, doordat het ons die eeuwige waarheid in het hart meedeelt. Wij die de eerstelingen zijn, die dat ontvangen hebben door het geloof, waardoor wij ook verzegeld zijn en verzekerd zijn als eerstelingen, omdat dat onderpand van de geest in onze harten is uitgestort. Dat is niet iets van de toekomst. Het geloof is de vaste grond der dingen die men hoopt en het bewijs van de zaken die men niet ziet. We hebben nu over de hoop gesproken als tegenwoordig. We hebben over die vaste grond gesproken als substantia, zelfstandigheid en dat soort dingen. Als de vaste grond. En wat zijn dan die dingen die men niet ziet? Dat is nu ook belangrijk. Nou, dat is als eerste God met zijn eigenschappen. Dat is waar het geloof als tegenwoordige hoop zich aan vasthoudt. Dat zijn zijn eeuwigheid, zijn onbegrijpelijkheid, zijn onzienlijkheid, zijn oneindigheid, zijn onveranderlijkheid, zijn almacht, zijn volkomen wijsheid, zijn rechtvaardigheid en zijn goedheid. Dat zijn de dingen die men niet ziet. Dat zijn dus als tweede alle geestelijke dingen, alle hemelse eeuwige dingen. Dat zijn ook die dingen die de Heere God in zijn woord aan ons beloofd heeft. Die dingen die geen oog gezien heeft, die in geen oor zijn gehoord, die in geen mensenhart zijn ingeklommen, die God beloofd heeft aan degenen die hem lief hebben. Dat gaat over hemelse, heerlijke zaken die geen menselijk oog kan waarnemen. En dan lezen we in Hebreeën 11 vers 27. Door het geloof heeft Mozes Egypte verlaten zonder bevreesd te zijn voor de toorn van de koning. Want hij bleef standvastig als zag hij de onzichtbare. Dat is nog groter. Geliefden. De dingen die men niet ziet zijn als laatste ook de dingen die door afstand in tijd en plaats niet te zien zijn, onzienlijk zijn. Zoals alle toekomstige heerlijkheden in zijn volmaaktheid. Paulus spreekt daarvan, wij houden onze ogen immers niet gericht op de dingen die men ziet, zegt hij in 2 Korinthe 4:18. Want de dingen die men ziet, dat zei ik in het begin ook al, die zijn tijdelijk, maar de dingen die men niet ziet zijn eeuwig. Hoe kunnen nou die dingen die men niet ziet, gemeente, we hebben er een aantal genoemd, hoe kunnen die dingen nu een bewijs zijn? Hoe kunnen die nou een bewijs zijn van de zaken? Je mag ook vertalen dat ze een demonstratie zijn van de zaken die je niet gezien hebt. Je demonstreert iets, zeg maar. Gemeente, alle mensen kunnen een besef hebben van onzienlijke dingen, van dingen die men niet ziet. Alle mensen, door het verstand en het licht van de natuur. Zoals we kunnen lezen in Romeinen 1 vers 20. Want de dingen van hem, van God, die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit zijn werken gekend en doorzien, namelijk en zijn eeuwige kracht en zijn goddelijkheid, zodat ze niet te verontschuldigen zijn. Dus ook de ongelovigen zien de onzienlijke dingen, waar we het net over hadden. Maar dat is niet het onzienlijke geloofsbewijs waarvan we hier lezen in Hebreeën 11. Dat is niet dat zaligmakende geloofsbewijs. Want het ware geloof stemt in, houdt zich vast aan die goddelijke openbaringen die het in de ziel heeft gekregen. Ja, het ziet dat als de vaste grond van die tegenwoordige hoop, zoals we zeiden, en als een demonstratie van die onzienlijke goede Vader in Christus. Het geloof is een demonstratie van de zaken die men niet ziet. En die demonstratie, je mag ook zeggen, het bewijsmateriaal is voor dat geloofsoog die tegenwoordige toekomst in zijn hart al heeft, die is zo overweldigend door Gods openbaring in die ziel, dat onze ziel van haar waarheid overtuigd is door die geest in ons, die overigens ook niet zichtbaar is, die Heilige Geest, en die ons toch weet te overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Samenvatten. Ik sprak in vers 1 over de dingen die nog komen moesten. We weten nu dat ze al tegenwoordig zijn. 1b over de dingen uit het verleden en heden. Die wij beide dus in geloof nu al bezitten. We kunnen beide niet met het vleeselijk oog zien. Maar al wel in de tegenwoordigheid door het geloof en de hoop. Kinderen. Als jullie dus een spreuk willen opschrijven, schrijf dan in je boekje, onzichtbaar maakt niet minder betrouwbaar. En ik hoop dat je dat opschrijft, want dan kun je verder met een onzichtbare God. En dat is ook wat we leren in 1 Petrus 1 vers 8. Hoewel u hem niet gezien hebt, hebt u hem toch lief. Door die tegenwoordige hoop in het hart. Hoewel u hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met onuitsprekelijk en heerlijke vreugde. En krijgt u het einddoel van uw geloof. Namelijk de zaligheid van de zielen. Niet in de toekomst. Nee, als dat geloof in het hart is gewerkt, dan al. En dan begrijpt u ook een beetje dat eerste vers van Hebreeën 11. Dat zo vreselijke moeilijke vers. Het geloof is een demonstratie, een bewijs van de zaken die men niet ziet. Want het geloof is niet uit het gehoor, is niet uit het zien. Het geloof tilt onze ziel boven horen en zien uit. Zodat wij gemeente, zo sluit ik ook af, door het geloof, dat de vaste grond is der dingen die men hoopt. De vaste grond, substantie, de zelfstandigheid, die men hoopt, niet daar, maar hier al in het hart. En dat wordt het bewijs, de demonstratie voor het geloof van de dingen die goddelijk zijn, hemels zijn, die men niet ziet van God zelf. Zodat u met de ongelovige Thomas in geloof zult belijden, mijn Heere en mijn God. Amen. Gemeente, laten we met elkaar zingen Psalm 31 vers 17. 31 vers 17. Laten we bidden en danken. Het geloof. Heren, daar draait het allemaal om in het leven van een mens. Een bijzonder iets. Het geloof is een gave van u. En als u het dan geschonken hebt, heren, dan wordt het ineens een vaste grond in ons. Iets wat je kunt grijpen. Paulus zegt, of ik het ook grijpen mocht. Maar eigenlijk was hij al gegrepen. En dat wist hij denk ten diepste ook wel. Want het is een vaste grond van de dingen die men hoopt. Niet een hoop van de ongelovige die altijd in de toekomst ligt. Maar een hoop die aanwezig is door de kracht van de geest in het hart van de gelovigen. Een tegenwoordige hoop. Heren, en dan geeft u ons daar ook een bewijs van, een demonstratie. Wat bijzonder is dat, heren. Dat het een bewijs wordt van de dingen die ook niet te grijpen zijn. Dat bent u. Dat zijn alle hemelse dingen. Dat zijn de dingen die we niet kunnen zien, heren. En die toch veel vaster en zekerder zijn. Ja, zelfs een bewijs, een demonstratie worden genoemd. Demonstratie gaat nog verder. Dan wordt het ook werkelijk getoond aan de geloofsogen of het geloofshart. Dan heb je het ook echt meegemaakt, bijna gezien van binnen, doordat u zich hebt geopenbaard in dat hart. En dan kan er ook geen twijfel zijn. Daar past geen geloofstwijfel. En dat hebben we ook wel door vanmorgen. Ja, maar er is wel geloofstwijfel. Ja, dat weet ik, maar dat is iets zondigs, dat is ongeloof. Dan moet u maar niet verwachten dat u iets krijgt, zegt Jacobus. O, die duivel die telkens maar weer dat ongeloof in dat hart probeert te krijgen. Soms ook zelfs 's nachts als die naar de wakker liggen van zo'n preek. Dan is daar die aanvechting. En dan is daar steeds weer die aanvechting. Is het wel te begrijpen? Is het te moeilijk? Maar ja, hoe moet je uitleggen hoe zulke moeilijke woorden zijn? Een ouderling zei, je bent de uitlegger. Ja, maar ook de uitlegger worstelt. Maar ik hoop, gemeente, en wij hopen, Heere God, dat we dieper zijn afgedaald dan slechts te vertellen wat een vaste grond is en wat een bewijs is. En wat hoop is. En dat we nooit meer zullen zeggen, ik leef bij die toekomst. Ja, we mogen wel leven bij dat Hij terugkomt. En dat ligt wel in de toekomst. Het geloof, dat is een wandel in de hemel. Nu. Heren, dat daar nou iets van zichtbaar zal zijn. Dat we werkelijk mogen vertrouwen op die God die ons dat bewijs heeft gegeven. Die hoop door de Geest in ons hart heeft uitgestort. En dat we niet als twijfelende mensen over deze aarde gaan. Want hoe zouden wij vruchtbaar zijn in de twijfel? Dat kan niet, Heer. Help ons toch mensen te zijn die vruchten dragen voor U. Heren, dat zondige, dat kleeft ons telkens weer aan. En dat afwijkende en dat wantrouwen en dat ongeloof. Maar Heren, neem dat toch weg uit ons hart. En dat we telkens weer bidden om die Heilige Geest in ons hart die ons dat, die wandel geeft. En dat we voor elkaar ook als gemeente zullen zorgen. En zullen omzien, ook in deze tijd waar gezinnen soms niet eens kunnen rondkomen omdat het allemaal zo duur is geworden. Je doet geen boodschappen bijna meer onder de 100 euro, zelfs niet met z'n drieën. Vroeger lukte dat, maar we zeiden laatst tegen elkaar, mijn vrouw en ik, we kunnen haast niet meer onder de 100 euro blijven. Zo duur is het geworden. En bij een benzinepomp staan is ook geen lolletje meer. Of je gasrekening betalen. Er zijn gewoon mensen die niet meer rondkomen. Heer, u ziet het toch, geef ons toch een hart daarvoor dat we er ook zullen helpen. Dat de rijken der aarde niet rijker zullen worden, maar ja, wel rijk worden van het weggeven. Help ons, Heer, mensen te zijn die lijken op U, Heer Jezus Christus, die in Uw voetsporen willen gaan. Met vallen en opstaan. Maar als we echt vallen, dan draagt U ons. Dat mogen we weten, in vertrouwen. Vertroost zo toch, Heer, met deze boodschap van vanmorgen, met Uw woord, dat we zo als jongeren en ouderen op weg mogen gaan naar een heel bijzondere toekomst, waarin we U zullen zien van aangezicht tot aangezicht. Heer, als er onder ons iemand is die U niet kent, dat dan tot grote schuld en aanvechting zal worden. En dat hij dan straks op de knieën gaat. O Heere, schenk toch dat kostbare geloof. U wilt het toch geven in uw Zoon Jezus Christus. Ik belijd mijn zonde en schuld voor uw aangezicht. En ik belijd, Heere, dat ik niet doe wat ik wil. En niet wil wat ik doe. Zo zegt Paulus het. Heere, help dan toch. Wees met uw dienaar en wees met de mensen hier aanwezig, Heere. Geef ze nieuwe kracht voor van de week. Wil ook onderweg nog sparen en bewaren waar we ook verwachten of naartoe gaan. Heere, wees met ons. En dat bidden we. Niet omdat we dat verdienen. We verdienen helemaal niks. maar uit genade. Om Christus wil, die ons dat geloof geschonken heeft als een tegenwoordige hoop en een demonstratie van wie u bent in ons hart. Amen. We willen met elkaar zingen van Psalm 32, de bekende boetepsalm als het goed is, vers 4 en vers 6. Psalm 32, vers 4 en vers 6. Thank you. Ga dan heen in vrede en draag met u en met jou de zegen van de Heere. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u en jou vrede. Amen.